is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een dam, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, het 19e vers. Gemeente, uit Gods woord zullen wij lezen uit het eerste boek van Samuel, het zevende hoofdstuk, 1 Samuel 7. Maar vooraf lezen we van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 1. En dat artikel handelt erover dat er een enig God is.
Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Lezen we nu 1 Samuel 7. Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heren op en ze brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel en ze heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heren te Kiriat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden 20 jaren. En het ganse huis Israëls klaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israëls, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astarots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg, en zij dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël tot Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En ze werden vergaderd te Mispa. En ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. En zij vasten te dien dagen en zeiden aldaar: wij hebben tegen de Heren gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden ze voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zou roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël, en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde, toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat ze verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen Israëls togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen, en ze sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zei: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël. Want de hand des Heren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelfde landpaal uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
Gemeente, Psalm 99, vers 1, 2 en 5. God de Heere geert, beeft gij volken, eert zijn hoogbestel die bij Israël tussen Gerubs woont. God die helpt in nood, is in Sion groot. En vers 5, ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Psalm 99, vers 1, 2 en 5. Gemeente, het is vandaag biddag voor het gewas en voor de arbeid. Dat zeggen we er dan dikwijls achteraan. Voor het gewas, want alles moet toch weer gaan groeien. Want we hebben eten nodig, drinken nodig voor ons lichaam om dat te onderhouden. Gezondheid nodig, kracht nodig voor de arbeid, voor het werk wat we hopen te doen. Thuis, dat werk, op school, het bedrijf, het kantoor, de winkel. We moeten in ons levensonderhoud voorzien. Er zijn ook mensen die moeten het kruis van de werkloosheid dragen of zijn arbeidsongeschikt geworden. We denken ook vandaag op de biddag aan hen. Biddag is ook altijd een biddag in het licht van de grote eeuwigheid. En hoe worden we daar, geliefde gemeente, ook bij bepaald, als op de morgen van de biddag er toch ook de naam van een van onze geliefde leden moest worden voorgelezen. Hij is niet meer. En dat tekent ons ook de ernst. En daarom zou iedere dag van ons leven, jongens en meisjes, maar dat geldt voor ieder mens, een biddag moeten zijn. Een biddag om genade. Een biddag dat we in de schuld zouden komen en zouden vragen of de Heere ons wil bekeren en of hij ons wil aanzien in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Want dat hebben we allemaal zo onmisbaar nodig. En gemeente, deze dag is ook een gedenkdag. Ik haalde dat zojuist al aan in het gebed. En niet dat we daar nu heel veel aandacht aan zouden willen geven, maar het is toch goed om het op te merken dat de Heere 12,5 jaar heeft gegeven dat ik als predikant mag dienen. 8 september 2010. Toen werd ik bevestigd in de eerste gemeente Middelharnis, de kerk van Dirksland, dominee Moerkerken. De rector toen van de theologische school was de bevestiger. En hij heeft gepreekt. Benaarstig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. 2 Timotheus 2 vers 15. En hij heeft erop gewezen hoe een dienaar des woords moet zijn. Dat hij staat voor God. En dat hij ook het woord der waarheid recht moet snijden en ieder zijn deel moet geven. En 's avonds op die dag deden we intrede in Middelharnis. Met die woorden uit Jesaja 52. Desgenen die tot Sion zegt, uw God is koning. Want de Heere had me geroepen naar Middelharnis voor Sion, omdat de Heere zich over dat Sion wilde ontfermen. Hij gaf daar hele goede jaren, totdat de Heere riep naar Meliskerke. En toen mochten we daar de herderstaf opnemen. De Heere heeft ons daar ook de jaren gegeven. En u weet hoe we hier zijn gekomen, om dan ook die boodschap nu in de derde gemeente te brengen. En als ik dan terugzie, gemeente, dan kan ik alleen maar zeggen, de Heere heeft geholpen. Eben Haezer. Want er was niets van mij bij. Want ik ben een zwak mens, een nietig mens, maar vooral ook een zondig mens. En dat de Heere gegeven heeft wat hij gegeven heeft, daarvoor past het hem te erkennen. Want aan mijn kant blijft er eigenlijk alleen maar schuld over, echt. Zoveel tekort. Ik heb ook een offer nodig, zoals we dat vanmorgen zullen horen. Maar toch komt de Heere ook de dank toe. En nu is het vandaag biddag. Het was precies ook die datum en de kerkenraad heeft gevraagd. Geef daar wat aandacht dan aan zomaar in de preek. En dan willen we dat ook vanmorgen doen op deze biddag. Maar vooral toch ook het woord voor de biddag, voor u, voor jou, voor ons samen bedienen uit 1 Samuel 7. We gaan naar 1 Samuel 7, vers 5 tot en met 12. En dat is dan de tekst. En ik lees vers 5 en vers 12. Verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa. En ik zal de Heere voor u bidden. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben-Haezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Biddag in Mispa. Een dag van schuld, vers 5 en 6. Een dag van nood, vers 7 tot 9. Een dag van hulp, vers 10 tot 12. Dus biddag in Mispa, en dat is een dag van schuld, een dag van nood en een dag van hulp. Verder zeide Samuel, het is uit de geschiedenissen van Samuel, en jullie jongens en meisjes kennen Samuel, die laatste richter wel, die 14e richter. Hij heeft enkele jaren gediend als richter. Verschillende jaren, van 1066 tot 1050, ruim 15 jaar. Hij heeft langer geleefd natuurlijk, maar hij heeft zijn optreden was zo ongeveer 15 jaar. Een droevige tijd, een hele droevige tijd op godsdienstig gebied. De afgodendienst, we hebben al gehoord over de Baal en de Astaroot. En er was een heleboel vormendienst, de Ark, ja die was terug uit het land van de Filistijnen. We weten dat die ark weggevoerd was naar het land van de Filistijnen. En ja, nu staat die ark weer terug. En die staat daar in het huis van hij staat daar in Kiriat Jearim. We hebben dat zojuist gelezen. En gemeente, toen werd dat eigenlijk al 20 jaar, want we lezen, toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heren op en ze brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel en ze heiligden zijn zoon Eliazar dat hij de ark des Heren bewaarde en het geschiedde van die dag af dat de ark des Heren te Kiriat Jearim was en die dagen werden dus 20 jaren. En op economisch gebied zou je kunnen zeggen ook een crisistijd. Want de Filistijnen onderdrukken het volk. Die Filistijnen die daar wonen in de zuidweststrook van de kust daar. In het zuidwesten van Israël. En die grens die golft dan zomaar wat heen en weer. Je zou zeggen crisis allerwegen. En gemeente, dan is de lijn naar deze tijd niet moeilijk te trekken. Economische crisis. Zorgen. We konden dat in de krant lezen van de week, dat er allerlei lagen in de bevolking zijn. Lagen, mensen die veel geld hebben, de rijken, maar je hebt ook armen in Nederland, hè, die zijn er ook. Dat komt door de verschillende crises. Op godsdienstig terrein, wat is er een verwording? Van buitenaf, we leven in een antichristelijke samenleving, maar ook van binnenuit in de kerken, wat is er veel wat niet goed is. Je zou kunnen zeggen, crisistijd. Maar hoe is het met ons, gemeente, op reis naar de eeuwigheid? Wie zijn wij voor de Heere? Verder zeide Samuel, vergader het ganse Israël naar Mispa, want er gebeurt iets. Het volk van Israël klaagt de Heere achterna. Er zijn mensen onder dat volk die komen in de schuld. En het volk van Israël gaat ook klagen, achter de Heere achterna klagen. En op bevel van Samuel doen ze de goden weg en willen ze alleen de Heere dienen. En dan moeten we zeggen, het is een nationale bekering zou je zeggen. Het is niet allemaal goud wat er geblonken heeft, zeker niet. We kunnen niet zeggen dat dat nu allemaal zaligmakend werk geweest is. Dat zie je ook wel weer aan het vervolg, als ze dan toch weer terugvallen in de zonde. Maar ze roepen wel tot de Heere en Samuel gaat dat volk richten. En hij brengt hen samen op een grote volksvergadering in Mispa. En daar gaat het dus vanmorgen over, dat Samuel dat volk bijeenbrengt in Mispa. Hij wil dat volk daar richten. Hij heeft oog voor dat hele volk. En zo moeten wij op de biddag eigenlijk ook oog hebben voor het hele volk. Dat is er vaak zo ver vandaan. Maar wat doen ze dan? Er staat hier in vers 6, en ze schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heren. Wat is dat voor gebruik? Nou, ze schepten water. Dat heeft iets te maken met het wenen, het bedroefd zijn over de zonden, zegt Matthew Henry hierbij. Uitgestort als water, dat is ook een Bijbels begrip, mijn ziel is uitgestort als water, dan zijn we als het ware niets voor de Heere. En zo komt dat volk in de schuld en ze gieten in het gebed hun hart voor de Heere uit. Ze gieten hun hart uit voor God en ze vragen aan de Heere om verlossing. En ze willen ook afstand doen van de zonde. Uitgieten, dat wil ook zeggen, niets mag de smaak van de zonde en de geur van de zonde houden. Ze goten daar dat water uit voor het aangezicht des Heren en ze vasten. Niet eten, weinig drinken om zich aan de Heren te wijden. En ze zeiden, wij hebben tegen de Heren gezondigd. En gemeente, dat is een groot voorrecht. Wat zou je hopen dat dat ook in Nederland nog eens gehoord zou mogen worden? Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Maar gemeente, mag het in ons leven er al zijn? Op deze biddag, dat het ook een boetedag zal zijn. We kregen van het deputaatschap Kerk en Overheid een brief waarin dat stond. Er stond: we noemen onze biddag ook wel eens een bededag en een boetedag. Laten we toch de aanstaande biddag als een gezamenlijke bidstond houden om de Heere te smeken dat Hij ons in de schuld wil brengen. Wat zouden we daar goed mee zijn? Persoonlijk, als kerkverband, als overheid en als samenleving. Gemeente, dat we onze schuld gaan erkennen. En hoe kun je nu alleen je schuld gaan erkennen? Dat kan ten diepste, gemeente, alleen maar als de Heilige Geest dat in ons hart werkt. En daarom hebben we op de biddag de Heilige Geest nodig die ons gaat leiden, die ons gaat brengen in de schuld en dat we gaan erkennen. Ik heb schuld voor God, dat die schuldbrief voor ons thuis bezorgd wordt. Dat we onze ellende recht en grondig kennen, zondag 45, want dat hoort bij een waar gebed. En gemeente, dan moeten we vragen op de biddag om die lage plaats. Om dat water te scheppen en uit te gieten voor het aangezicht van de Heere. Om in het berouw en in de boete voor de Heere te komen. En kinderen des Heeren, daar kun je jezelf ook niet brengen. Ook niet na ontvangen genade, want dat is toch steeds opnieuw weer nodig. Dat is toch juist dat gebedsleven van zondag 45, om onze nood en ellendigheid recht en grondig te kennen. Dat is niet zomaar in het begin van het nieuwe leven, maar dat is toch ook het voortgaande werk van God de Heilige Geest in het leven van de heiligmaking, in het leven ook van zijn kinderen. En gemeente, schuld. Als we terugzien op die ambtelijke jaren, dan moet ik ook zeggen, schuld, er was zoveel tekort, verzoende zware schuld. Dat zouden we eigenlijk moeten bidden. Verzoende zware schuld, Psalm 79, die ons met schrik vervult en bewijs ons uw genade. En alzo richtte Samuel de kinderen Israëls. Wat is dat richten, jongens en meisjes? Richten, daar zit het woordje recht in. Samuel die wijst die mensen op de rechte weg. Wat is de rechte weg? Ja, hij predikt Gods woord. En in Gods woord staat de rechte weg. Wat is de rechte weg, gemeente? De rechte weg is de weg van de wedergeboorte, van de bekering tot God. Van het geloof in de Heere Jezus Christus. Van alles wat de Heere ons leert in zijn woord, zijn wet, zijn geboden, waardoor onze schuld wordt aangewezen, dan wijst Samuel de rechte wegen. Hij zegt ook in vers 3, doe weg die afgoden en richt uw hart op de Heere en dient hem alleen. En gemeente, als we in het algemeen tegen de zonde waarschuwen, dat gaat nog wel. Maar als we de zonde concreet aanwijzen in het leven van iemand, als dat moet gebeuren, dan is dat natuurlijk veel moeilijker. Als ik op mijn zonde gewezen word, dan is dat natuurlijk heel pijnlijk. Dan gaat dat vaak, ja, dan komt dat vaak in de vijandschap. Als ik moet gaan breken met mijn afgoden, en dan mogen we op deze middag ook wel vragen, wat staat er nu bij jou en bij u en bij mij op nummer 1? Welke persoon of wat staat er op nummer 1? Kan van alles zijn, hè? We kunnen van alles onze afgod maken, van ons huis, van onze tuin, van onze auto, van onze brommer, van je speelgoed, van je werk, van je hobby, van alles. Maar vraag nu eens echt af vandaag op deze middag, welke plaats heeft God nu in mijn leven? En dat we dan vanmorgen allemaal, wij samen, zouden buigen en zeggen, Heere, ik sta nog zoveel zelf in het middelpunt van mijn leven. Het gaat nog zoveel om mij. Maar dat je dan zo door de Heilige Geest in de schuld mag komen, dat je zelf niets mag zijn in je eigen oog voor God. Gemeente, een dag van schuld. Het is ook een dag van nood. Want we lezen in vers 7, toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israël zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. Toen de Filistijnen dit hoorden. Die Filistijnen die hebben eeuwenlang dat volk van Israël, ja, onderdrukt. Je zou kunnen zeggen, iedere keer was er wat met die Filistijnen. We kennen natuurlijk allemaal wel de bekendste reus van de Filistijnen, Goliath. Daar lees je later over in het eerste Samuelboek. Die streed tegen David, David tegen hem. Maar die Filistijnen, daar hebben ze wat last van gehad. Dat volk dat daar in die kuststrook woonde met die grote steden, Askelon en Asdod en Gat en Gaza en Ekron, dat zijn de Filistijnse steden. En die Filistijnen waren over het algemeen echt harde mensen, hart tegen hart. En wat zijn ze nu, waar zijn ze nu bang voor? Nou, ze horen daar bij Mispa, ten noorden van Jeruzalem, is een grote volksvergadering. Oh, die Filistijnen, die zullen zeker wel. Die Filistijnen die hebben gedacht, die Israëlieten die zullen zeker zich daar gaan gereed maken tot de strijd. En dan gaan die stadsvorsten van die Filistijnse steden zich mobiliseren. De Filistijnen horen van die volksvergadering en ze komen. En de kinderen Israëls, als zij het hoorden, zo vreesden zij. Dus de Filistijnen, jongens en meisjes, horen en komen. En de Israëlieten horen en vrezen. Ze zijn bang, ze komen in de nood. En dan zie je als de Heere gaat werken, want dat deed hij op dat moment onder Israël, dat volk kwam in de schuld. En als je nu echt zondaar voor God wordt, als je nu echt je zonde gaat belijden, als je je nu echt door Gods geest op de Heere gaat richten, als je bekeerd wordt, echt bekeerd wordt, dan komt de duivel erop af, dan komt er vijandschap op af, dan is de duivel erbij. En toch zal de Heere dwars daardoorheen zijn raad volvoeren. En dan gaan ze in de nood naar Samuel. Ze worden uitgedreven naar de profeet, naar de priester. En ze zeggen, zwijg niet van onzentwege. Vers 8. Wees niet stil voor God. Roep tot hem, Samuel. En wees niet doof voor ons. Bid voor ons. Dat had Samuel toch beloofd. Vers 5. Ik zal de Heere voor u bidden. O Samuel, doe dat ook. Samuel, wilt u voor ons bidden? Zwijg niet. Gemeente, heb je zo wel eens ambtelijke gebeden nodig gehad? Je zo naar je ambtsdragers, aan je ambtsdragers dat vraagt. Als ze op bezoek komen. De ouderlingen. Of de predikant. Of de diakenen tijdens een diaconaal bezoek. Als ze ook met die troostelijke woorden komen. En ook met gebed eindigen. O, zwijg toch niet. Dat we als ambtsdragers iets voelen van de nood. En dat we dat in het ambtelijke gebed als ambtsdrager voor de Heere mogen neerleggen. Heb je zo het ambtelijk gebed ook wel eens nodig? In de kerk. Maar ook aan huis. Ik heb dat zelf in die jaren als predikant ook een keer ervaren. Voor onszelf. Er was hele grote nood in ons gezin. Onze dochter was kwijt. En we wisten niet waar ze was. En toen kwam onze wijkouderling in Middelharnis. Hij zei, er is nood in de pastorie. Zullen we de Heere nog maar eens vragen? En toen deed die man een gebed. En dat gebed, dat hebben we gemerkt, dat ging hoger dan het plafond. En hij ging weg. En we stonden bij de deur en er werd gebeld. Dat ons kind gevonden was. Kijk, dat is nu maar zomaar één moment. En ik vertel dat niet zo vaak, gemeente, maar vanmorgen kan dat wel een keer. Dat gaat niet om ons of zo, maar ik zei net, Eben Haezer. Dan heeft de Heere geholpen. En aan al die keren, als je het niet wist, als je naar de preekstoel ging. Want iedere preek is toch weer een nieuwe preek. En dan kun je de vorige zondag wel geholpen zijn. Maar dan moet je de volgende zondag weer geholpen worden. En dan ben je weer helemaal leeg. Er zei eens een predikant, ik moet altijd bij het nulpunt beginnen. En zo is het. Altijd bij het nulpunt beginnen. En daarom is het gebed zo nodig. Maar die trouwe hulp van de Heere, die is er. Keer op keer. En gemeente, dan heb je die ambtsdragers gekregen. En welke ambtsdrager dat dan ook is. Hè? Maar ze hebben dat ambt van de Heere gekregen. En ze mogen dan de nood van u, van jou meenemen. Naar de troon van Gods genade. En dan wil de Heere ook dat gebed wel eens kennelijk verhoren. Maar gemeente, nu gaat het natuurlijk niet om een ambtsdrager. Want Samuel kon uiteindelijk ook niet verlossen. En een ambtsdrager die kan ook niet verlossen. Dat kan niemand, hè? Dat is onmogelijk. Maar nu krijgen zij eigenlijk een ander nodig. Want nu gaat het om die meerdere van Samuel natuurlijk. Wat doet Samuel? En dan staat er, toen nam Samuel een melklam. Hij gaat, voordat hij gaat bidden, gaat hij een offer brengen. Wat is een melklam? Een lammetje, een jong lammetje, maar wel meer dan 7 dagen oud, dat nog melk drinkt bij de moeder. En hij offerde het geheel ten brandoffer. En we weten wat een brandoffer is, dat wordt helemaal verteerd. En wat is nu de les? Eerst offeren en dan bidden. Eerst offeren en dan bidden. Want hoe kan dat gebed van ambtsdrager Samuel nu worden verhoord? Dat kan alleen vanwege het offer van dat lam, ja. Dat offer van de Heere Jezus Christus. Ik kan voor God niet bestaan buiten de Heere Jezus Christus. Dat offer dat wijst op de grootheid en op de heiligheid van God. Van die enige ware God. En dat wijst ook op de nood en de ellendigheid en de schuld voor God. Maar dat offer dat wijst ook, hoe kan je gebed nu alleen verhoord worden? Dat kan alleen om de Heere Jezus Christus wil. Want dat volk is in de schuld. En dat schuldige volk kan vanuit zichzelf natuurlijk nooit door de Heere verhoord worden. Dan heb je een voorbidder nodig. En als je nu vandaag nog wat tijd hebt, gemeente, dan moet u de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 26 nog maar eens lezen. Dan gaat het over die voorbidding van Christus. En kijk, dat zien we nu hier in Samuel, een type van die grote voorbidder Christus. He? Want die priesters in het Oude Testament en die profeten, dat waren typen, voorbeelden van Christus. En dat zie je hier in Samuel ook zo duidelijk. En die voorbidder, daardoor alleen is er toegang en de Heere verhoorde hem. Weet je wat nu zo erg is? Ik laat die voorbidder zo dikwijls aan zijn plaats. Dan heb ik hem niet nodig. Dan heb ik ook helemaal geen oog voor die voorbidder. Ja, maar bij Gods kinderen is dat toch wel anders. Nou, Gods kinderen moeten ook weer zicht krijgen op die voorbidder. Maar kinderen des Heren, daar is een voorbidder. Aan de rechterhand van de Vader. Die zwijgt nooit van uwentwege. Ook als u niet kunt bidden. Ook als u niet durft bidden. Ook als u zelfs niet wilt bidden. Kan het zo erg zijn in het leven van iemand die genade heeft? Ja, zo erg kan het zijn. Niet kunnen, niet durven, niet willen. Maar dan is er toch een bidder die voor Gods volk bidt in de hemel. En wie zal eer verhoord worden, zegt Guido de Bre in dat artikel 26, dan die eigen welbeminde zonen Gods? Hij is een sterke voorbidder. Hij is zo'n krachtige en sterke voorbidder. Zijn gebed wordt nooit afgewezen. En daarom zoek toch schuiling bij hem. We hebben allen deze voorbidder nodig, want van onszelf komt het nooit, gemeend. Op deze biddag, als het van onszelf moet komen, komt het nooit goed. En daarom hebben we allen die grote voorbidder nodig. En hoe komt er nu plaats voor die grote voorbidder in mijn leven? Als ik eens uitgebeden raak. Als ik eens uitbeleden raak. Als ik eens werkelijk aan de grond kom met alles van mezelf. Dan krijg ik een ander nodig die voor mij in de plaats staat. Maar ook die voor mij in de plaats bidt. Van die grote voorbidder moeten wij het ook hebben in de ambtelijke dienst. Want het is alles zo arm. Het is alles zo leeg. Als we met onszelf gaan en met onszelf komen. En als ik het van mezelf zou moeten doen, dan blijft dat allemaal zo leeg en zo hol en zo koud. Maar daarom, we hebben die verdiensten nodig. Van die levende en die krachtige voorbidder. En daar mogen we ook op wijzen. Op deze biddag. Die grote voorbidder, Samuel, een bidder voor zijn volk. We hebben dat versje uit Psalm 99 gezongen. Ook was Samuel op Gods hoog bevel als een hemeltolk. En hij en anderen meer, die riepen tot de Heer. En nu is Samuel als het ware, ja, een middelaar tussen dat volk en de Heere. En tussen de Heere en dat volk. Hij is de mond van dat volk tot de Heere. Hij roept voor dat volk tot de Heere. En hij spreekt ook de woorden van God tot de tot het volk, het woord, de woorden van de Heere tot het volk. En zo is hij een type van de Heere Jezus Christus. En zo wordt het waar wat we nu samen gaan zingen uit Psalm 34 vers 3. Zij sloegen het oog op God, zij liepen als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan, hij wendde straks hun lot. Psalm 34, het derde vers. Middag in Mispa, een dag van schuld. Het volk komt echt in de schuld. Ze hebben gezien, wij hebben tegen de Heere gezondigd. En dat dat bij velen oppervlakkig was, dat is later wel uitgekomen. Maar daar zullen er ook onder zijn geweest. Die hebben echt met het hart de schuld beleden. Het is een dag van nood. De Filistijnen komen. Ze gaan roepen en dan wil de Heere, in de weg van het offer verhoring schenken. En dat is ook de derde gedachte, een dag van hulp. Want kijk nu eens wat staat er in vers 10. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, dan neemt hij dat lammetje. Dat beestje van, ja, misschien een paar weken oud, het drinkt nog melk bij de moeder, zo'n volkomen lammetje. Hij slacht het, diertje wordt geofferd. En dan komen de Filistijnen naar Israël, ten strijde tegen Israël. En het geschiedde, de Heere gaat ingrijpen tijdens dat offer, tijdens het gebed. De Filistijnen rukken op, ze denken een weerloze prooi en dan staat er, de Heere donderde te dien dagen met een grote donder. Voor de Heere staat alles ten dienst, de Heere die beschikt over alles. De Heere kan alles gebruiken in de natuur. Hier het onweer, geweldig onweer barst los. In de tijd van Jozua lees je over de hagel, Jozua 10. En toen wierp de Heere grote stenen, grote hagelstenen op hen van de hemel. Gebruikte de Heere de hagel. En je leest in Richteren 5, van de hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. Toen gebruikte de Heere de sterren. En hier het onweer, een grote donder, een teken van zijn hulp, een teken van zijn, voor zijn volk. En hij verschrikte hen, zodat die vijanden verslagen werden. Dus die Filistijnen die worden helemaal verslagen, vervolgd, verslagen, vers 11. Hun macht geknakt, vers 13 en 14. De Heere verslaat de vijanden en hij helpt zijn volk zonder wapens. Met dat ene wapen, het gebed en het offer. En zo is Samuel bezig in de ambtelijke dienst en geeft de Heere onder het bezig zijn in de ambtelijke dienst verlossing. Gemeente, daar gaat het ten diepste toch om. Ook in de ambtelijke dienst, als we daar dan even wat bij stilstaan. Dat de Heere nu zijn knechten, de ambtsdragers, wil gebruiken om verlossing te geven. En om de vijand te beschamen. Dan kan het wel eens gebeuren onder de dienst der verzoening, onder de prediking. Waar ook de gebeden een plaats hebben, onder het gebed, onder de preek. Onder de bediening van de sacramenten, heilige doop, heilig avondmaal. Dat er dan zo'n bestreden volk in de kerk is. Of thuis meeluistert. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch tekeer. Er zijn zoveel Filistijnen die oprukken. En dan gaat de Heere die ambtelijke dienst gebruiken. Omdat die dominee zo goed zijn preek heeft voorbereid. Of omdat die dominee zo mooi zou kunnen preken. Helemaal niet, gemeente. Of omdat die oude, nee, ook niet. Omdat de Heere gebruik wil maken van dat nietige instrumentje. Die ouderling, die predikant, die van zichzelf ook echt helemaal niets heeft, maar dan wil de Heere door hem verlossing schenken. Om Jezus Christus wil. Als hij daar als een geroepen ambtsdrager is in de dienst van de Heere, in de dienst der verzoening. Hij mag het woord bedienen. Hij mag de gebeden opzenden. Dan kan hij daar ook geen kracht in leggen. Hij kan geen verlossing geven aan geen enkel mens. Geen jongeren, geen ouderen. Maar nu om Jezus wil de Heere die ambtelijke dienst toch gebruiken. En dat is zo'n wonder, gemeente, dat de Heere dat nu wil gebruiken. Dat je daarop terug mag zien, dat de Heere dat ook heeft willen doen. Zo verrassend. Soms mocht je daar iets van horen. Soms hoorde je dat helemaal niet. En dat hoeft ook niet. Als de Heere het maar doet. Als de Heere door de ambtelijke dienst maar werkt. En zijn volk wil verlossen. En de vijand wil beschamen. Dat gebeurt onder de ambtelijke dienst op grond uiteindelijk van het werk van de Heere Jezus Christus. Want hij staat centraal in de dienst der verzoening. Uw God, o Sion, is koning. He, die intredetekst van 12,5 jaar geleden. Dat mag tot Sion gezegd worden. Uw God is koning. En dat wil de Heere onder de dienst van de verzoening geven. Wat is dat dan rijk als de Heere zo ook verlossing wil geven en bemoediging wil schenken. En hij, zo'n nietige ambtsdrager, daarvoor gebruiken wil. Eer zij roepen zal ik antwoorden en terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. Dan mag er wel eens een wisselwerking zijn. Zoals die ouderling in een van de gemeenten dat zo vaak uitdrukte in zijn consistoriegebed. Dan zei hij zo vaak, Heere, mag er vanmorgen of vanavond een gezegende wisselwerking zijn. Tussen de preekstoel, ja, en de kerkbank. Of thuis, tussen de prediker en de hoorders. Een gezegende wisselwerking. Dat die hoorders voor die prediker zuchten. Of voor die man die daar de leesdienst verzorgt, die ouderling. Dat ze voor de man op die preekstoel mogen zuchten. En dat de Heere die man nu ook wil gebruiken. Zo omgekeerd de gezegende wisselwerking. En Samuel nu nam een steen. En kijk, dan doet hij vier dingen. Nemen, stellen, noemen en zeggen. Hij neemt een steen. Dat zal een grote steen geweest zijn. En misschien moesten ze nog wel een beetje helpen om hem daar neer te zetten. En dan neemt hij een steen en ja, dat heeft Jacob ook gedaan bij Bethel, een steen. En Jozua bij Gilgal, stenen. En die sterke mannen, jongens en meisjes, die zetten die steen daar neer. Tussen Mispa en tussen Sen. En ze noemen die steen Eben Haezer. Een bekende naam. School in Capelle heet ook zo, Eben Haezer. En wat betekent die mooie naam? Eben Haezer, dat betekent steen van de hulp. Een helpsteen. En dat monument, dat zegt iets zonder woorden. Dat wijst naar boven. En dan gaat Samuel erbij zeggen, en hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Als je nu naar die steen kijkt, zegt Samuel, dan moet je denken aan mij? Nee, aan de Heere. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Jehovah heeft geholpen, de hulpsteen. En dat mag je misschien ook wel zeggen vanmorgen. In al je verdriet, op de biddag, in je rouw, in je ziekte. De Heere heeft geholpen tot hiertoe, Ebenezer. Ook als het zo moeilijk was. Maar weet je wat er dan vooral nodig is? Dat de Heere je ook mag helpen naar je ziel. En dat wil de Heere doen uit genade. Om Jezus wil. Een monument. Eben Haezer. Dat monument dat wijst naar boven. Naar de Heere die heeft geholpen. Bij die steen mag het volk van Israël achterom zien. De Heere die heeft dat allemaal gedaan. Ze mogen omhoog zien. En ze mogen eigenlijk ook vooruitzien. Ja, we kunnen niet vooruitzien, dat heb ik zondagavond ook al gezegd. Maar u begrijpt het wel. Dan mag er iets van vertrouwen zijn. De Heere die tot hiertoe heeft geholpen. En die nu helpt. Die zal ook geven in de toekomst wat nodig is. Gemeente, dan is biddag eigenlijk ook weer een dankdag. Want dan mag hier een biddag in Mispa, een dankdag in Mispa worden. Tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Hij is de grote helper. Kennen we ook van die stenen in ons leven? We mogen dat vanmorgen even ambtelijk zeggen, Eben Haezer. Maar zie nu eens terug op die stenen en dan zeg ik dat vanmorgen bijzonder ook tegen Gods kinderen. Stenen in uw leven die wijzen naar boven. En die zeggen hij zag van Sion neer. De woonplaats van zijn eer. En hij hoorde ook uw gebeden. En dat mag een goed toevoorzicht geven voor het toekomende. Op die getrouwe God. En die getrouwe Vader zoals we dat zondagavond hebben gehoord. Kinderen des Heren. Hij die hielp in het verleden, hij helpt in het heden, hij helpt ook in de toekomst. Eben Haezer, dan krijgt de Heere de eer en dan ontvangt de zondaar de zaligheid. Amen. We willen samen eindigen. Heere, biddag in Mispa, we hebben er iets van gehoord. Volk in de schuld, de roep om een offer en om een gebed en dan die trouwe hulp van boven waar u uw sterke stem verhief met kracht en heerste als Sions koning. En dan mag de dank ook voor u zijn, Eben Haezer, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Mochten we er allemaal iets van kennen, Heere. En mag de ambtelijke dienst tot zegen zijn van onze kinderen, van onze jonge mensen, van de volwassenen en de ouderen, ja ook van uw kinderen, mogen ze onder de bediening der verzoening ervaren. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde ook mijn gebeden. Daar heeft de Heere de ambtelijke dienst voor willen gebruiken. Dan mag er iets van een wisselwerking zijn. En dan vallen tegelijk ook al die mensen als middeltjes weer weg, Heere. Want daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om uw grote naam. En dan wilt u verschillende dienaren en ambtsdragers voor gebruiken. Dan moeten ze soms weer weggenomen worden en een ander weer in hun plaats komen. Opdat u het werk zou doen en omdat uw naam de eer zou mogen ontvangen en er straks toch een schade zal zijn die geen biddag meer hoeven te houden. Maar die mensen die mogen eeuwig dankdag houden voor de troon. Geef dat het ons deel zou mogen zijn. Werk in ons uw werk met kracht. Help ons in het overige van de dag. Geeft u een en andermaal wat nodig is, Heere, ook aan deze plaats, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot nu van de preek, Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. En dan na het zingen zal ouderling van Luik nog een paar woorden zeggen. Ouderling Bogaert zou dat eerst doen, maar hij heeft geen stem. Dus ouderling van Luik zal dat in zijn plaats doen. Psalm 3, vers 2.
Geliefde dominee Maljaars, namens de kerkraad en de gemeente wil ik u hartelijk feliciteren met uw 12,5-jarig ambtsjubileum. U staat nu 2 jaar in onze gemeente en de Heere heeft u al die tijd de kracht en de gezondheid gegeven om de gemeente te dienen. Ook uw vrouw en de kinderen, Simon en Christiaan, wil ik in deze felicitatie betrekken. Ik weet met de tolk van de hele gemeente, mevrouw Maljaars, als ik zeg dat we het allemaal op bijzondere prijs stellen, dat u meeleeft met de gemeente en op geregelde tijden ook mensen bezoekt. Bij zo'n felicitatie hoort naar mijn gedachten ook een woord uit het woord. En dominee, dan zou ik, het zijn de woorden ook van onze broeder natuurlijk, u willen toewensen wat er staat in Psalm 103. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Het is nog maar 10 dagen geleden dat u gepreekt heeft over God de Vader en de zorg over zijn kinderen. Vaderlijke ontferming. Daar hoort bij onderwijs, leiding, zorg, correctie, tucht, ja ook dat. Maar alles wordt gedragen door vaderlijke liefde. Over elk onderdeel zou het nodige te zeggen zijn, maar dat wordt veel te lang. Een jubileum is geen eindpunt, maar een mijlpaal. Het leven, het werk, dat gaat weer verder. U haalde in uw preek ook een oud kind des Heren aan, die zei: God heeft altijd vaderlijk met mij gehandeld, maar ik heb zo weinig kinderlijk gewandeld. Dat zal ongetwijfeld ook in uw hart leven, wanneer u terugziet op de achterliggende jaren. Maar weet u wat zo'n wonder is? Wij kunnen onszelf tegenvallen en we vallen onszelf ook zo vaak tegen. Maar we kunnen nooit de Heere tegenvallen. Want er staat ook in Psalm 103, hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Stof is in de Bijbel het teken van vergankelijkheid, van de dood. Stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Dat was het oordeel in het paradijs. En David zegt in Psalm 22, gij legt mij in het stof des doods. Stof tekent de mens in zijn nietigheid. En Dateen zegt het nog wel sprekender, stof en stank onrein. Als we dat bedenken, kunnen we onmogelijk verwachting hebben van onszelf. Maar dat hoeft ook niet. Nu mag onze verwachting zijn van de Heere, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Die in Christus zijn kinderen en ook zijn ambtsdragers alles geeft wat ze nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. Dominee, dat wens ik u namens de hele gemeente van harte toe. En gemeente, laten we dan nu onze dominee toezingen, als het kan staande, Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En wat er verder volgt, Psalm 103, vers 7.
Hartelijk dank, broeder Van Luik, die sprak namens de andere broeders en namens u als gemeente voor de welgemeende woorden. En we hopen dat dit ook zomaar in vervulling mag gaan. Stof, de Heere wil zich over stof nog ontfermen. Dan zijn we niet groot, maar dan zijn we klein. En de Heere geven het uit genade aan ons samen. Ontvang dan nu de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.